Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op een wrikbare steunpilaren. We willen zingen het vijfde vers van Psalm 111. Doe mij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen aansluiting daarop van Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste, dat de gelovigen allen en ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. En vraag 56 tenslotte, wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord, dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Jeremia, hoofdstuk 32. Het is een lang hoofdstuk, maar we gaan het wel helemaal lezen om het te begrijpen waar het over gaat vanmiddag in de prediking. Dus laten we met elkaar lezen, biddend en proberen ook het woord niet alleen te begrijpen, maar ook te verstaan. Jeremia 32, het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere. In het 10e jaar van Zedekia, koning van Juda, dit jaar was het 18e jaar van Nebukadnezar. Het Heer nu van de koning van Babel belegerde toen Jeruzalem en de profeet Jeremia was besloten in het voorhof der bewaring dat in het huis van de koning van Juda is. Want Zedekia, de koning van Juda, had hem besloten, zeggende, waarom profeteert gij, zeggende, zo zegt de Heere, ziet, ik geef deze stad in de hand van de koning van Babel, en hij zal ze innemen. En Zedekia, de koning van Juda, zal van de hand der Chaldeeën niet ontkomen, maar hij zal zeker gegeven worden in de hand van de koning van Babel, en zijn mond zal tot deszelfs mond spreken, en zijn ogen zullen deszelfs ogen zien. En hij zal Zedekia naar Babel voeren, en daar zal hij zijn totdat ik een bezoek spreek, de Heere. Ofschoon gij tegen de Chaldeeën strijdt, gij zult toch geen geluk hebben. Jeremia dan zei, des Heeren woord is tot mij geschied, zeggende, zie, Hanameel, de zoon van Salem, uw oom, zal tot u komen, zeggende, koop u mijn veld, dat bij Anatot is, want gij hebt het recht van lossing om te kopen. Alzo kwam Hanameel, mijn ooms zoon, naar des Heeren woord tot mij in het voorhof van de bewaring, en zei tot mij, koop toch mijn veld, het welk is bij Anatot, dat in het land van Benjamin is, want gij hebt het erfrecht, en gij hebt de lossing, koop het voor u. Toen merkte ik dat het het woord des Heeren was. Dies kocht ik van Hanameel, mijn ooms zoon, het veld dat bij Anatot is, en ik woog hem het geld hoe 17 zilveren sikkelen. En ik onderschreef de brief en verzegelde die en deed het getuigen betuigen als ik het geld op de weegschaal gewogen had. En ik nam de koopbrief die verzegeld was naar het gebod en de inzetting en de open brief. En ik gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machsea, voor de ogen van Hanameel, mijn ooms zoon, en voor de ogen der getuigen die de koopbrief had onderschreven, voor de ogen van al de Joden die in de voorhof der bewaring waren. En ik beval Baruch voor hun ogen, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, en doe ze in een aarden vat, opdat ze vele dagen mogen bestaan. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zullen nog huizen en velden en wijngaarden in dit land gekocht worden. Voorts nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had, bad ik tot de Heere, zeggende, ach, Heere, Heere, zie, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is bij u te wonderlijk, gij die goedertierenheid doet aan duizenden en de ongerechtigheid der vaderen vergeld in de schoten der kinderen na hen. Gij grote, gij geweldige God, wiens naam is Heere der Heerscharen, groot van raad en machtig van daad, want uw ogen zijn open over alle wegen der mensenkinderen om een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen. Gij die tekenen en wonderen gesteld hebt in Egypteland tot op deze dag, zo in Israël als onder andere mensen, en hebt uw naam gemaakt als hij is te deze dagen. En hebt uw volk Israël uit Egypteland uitgevoerd door tekenen en door wonderen, en door een sterke hand en door een uitgestrekte arm, en door grote verschrikking, en hebt hun dit land gegeven dat geen vader gezworen had hun te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Ze zijn er ook ingekomen en hebben het erfelijk bezeten, maar hebben uw stem niet gehoorzaamd en in uw wet niet gewandeld. Ze hebben niets gedaan van alles wat ge hun geboden had te doen. Dies hebt ge hun al dit kwaad doen bejegenen. Zie de wallen. Ze zijn gekomen aan de stad om die in te nemen. En de stad is gegeven in de hand van de Galdeeën die tegen haar strijden vanwege het zwaard en de honger en de pest. En wat gij gesproken hebt is geschied en zie, gij ziet het. Evenwel hebt gij tot mij gezegd, Heere, Heere, koop u dat veld voor geld en doe het getuigen betuigen dat de stad in der Galdeeën hand gegeven is. Toen geschiedde des Heeren woord tot Jeremia zeggende, zie, ik ben de Heer, de God van alle vlees. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn, daarom zegt de Heer alzo. Zie, ik geef deze stad in de hand van de Galdeeën, in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en hij zal ze innemen. En de Galdeeën die tegen deze stad strijden zullen erin komen en deze stad met vuur aansteken. En zullen ze verbranden met de huizen op welke daken zij aan Baal gerookt en andere goden drankoffer geofferd hebben om mij te vertoornen. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd aan alleen gedaan dat kwaad was in mijn ogen. Want de kinderen Israëls hebben mij door het werk hunner handen alleen vertoornd, spreekt de Heere. Want tot mijn toorn en tot mijn grimmigheid is bij deze stad geweest van die dag af, dat ze haar gebouwd hebben tot op deze dag toe, opdat ik haar van mijn aangezicht wegdeed. Om al de boosheid van de kinderen Israëls en van de kinderen van Juda, die ze gedaan hebben om mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters, hun profeten en de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, die mij de nek hebben toegekeerd en niet het aangezicht, hoewel ik hen leerde, vroeg opzijnde en lerende, evenwel hoorden ze niet om tucht aan te nemen. Maar ze hebben hun verfoeisel gesteld in het huis dat naar mijn naam genoemd is, om dat te verontreinigen. En ze hebben de hoogte van Baal gebouwd in het dal van de zoons van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren de Moloch door het vuur te laten gaan, het welk ik hun niet geboden nog in mijn hart is opgekomen, dat ze deze gruwel zouden doen, omdat ze Juda mochten doen zondigen. En nu, daarom zegt de Heere, de God van Israël, alzo van deze stad waar gij van zegt, ze is gegeven in de hand van de koning van Babel, door het zwaard en door de honger en door de pest, ziet, ik zal hem vergaderen uit al de landen waarin ik hem zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid, in grote verbolgenheid, en ik zal hem tot deze plaats weer brengen. Er zal hem zeker doen wonen. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei wet geven om mij te vrezen al de dagen hun ten goede, mits gaan ze hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achteren niet zal afkeren, dat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat ze niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal hen getrouwelijk in dat land planten met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heere, Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreken. En er zullen velden gekocht worden in dit land waarvan gij zegt het is woest, dat er geen mens nog beest in is. Het is in der Galdeeën hand gegeven, velden. Zal men voor geld kopen en de brieven onderschrijven en verzegelen en getuigen doen betuigen in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda en in de steden van het gebergte en in de steden der laagte en in de steden van het zuiden, want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heere. Amen. Een indrukwekkend hoofdstuk. Enerzijds zie je hoe het volk van de Heere hier zich schuldig maakt aan de grootste afgoderij die je maar bedenken kunt. De afgodsbeelden zijn in de tempel verrezen. En ze hebben zelfs hun kinderen geofferd, hun zonen en dochteren, aan de Moloch. Mensenoffers gebracht, kinderoffers gebracht om de god Moloch te behagen. Nou, we hebben het gehoord dat de Heere zeer vertoornd is en dat volk ook zal straffen. En dan gebeurt er een groot wonder. Want dan is er totaal geen omkering bij dat volk te bespeuren. Integendeel, ze gaan maar door met zondigen. En dan zegt de Heer in vers 37 tot en met 42, en dat zijn onze tekstwoorden. En het is ook een woord dat mag gelden voor het huidige Israël. Het is vandaag Israël zondag, vandaar dat we over deze stof preken. En dan gaan we naar vers 37 tot en met 42. Ziet, dat betekent let op. Ik zal hen vergaderen uit al de landen waarin ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid, in grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats weerbrengen en zal hen zeker doen wonen. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En ik zal hun enerlei hart en enerlei wet geven om mij te vrezen al de dagen hun ten goede, mits gades hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hun maken, dat ik van achteren niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat ze niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal hen getrouwelijk in dat land planten met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heere, gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreken. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed. En wat zijn wij van u afhankelijk. Zonder u kunnen we niets doen. Kunnen we niet preken. En kunnen we niet luisteren. O, laat staan dat dat woord ons hart zal raken, Heere. En juist daartoe laat gij het uitgaan. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Voor het eerst of weer opnieuw. O, dat ons leven niet zal bestaan uit wat uitwendige godsdienst. Maar dat uw woord en uw wet ons leven mag zijn. Maak in uw woord onze gangen en treden vast. O, leer ons door de kracht van woord en geest zien wie we zelf zijn voor u en voor elkaar. Opdat we weet hebben van onze zonde, van onze schuld jegens u en onze naaste. God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ach, het is met een enkel woord al dat u ons schuldig stelt aan heel uw wet, Heere. En waar wij schuldig staan, hebben we niet anders dan uw oordeel verdiend. En dan toch, te midden van die werkelijkheid, klinkt daar het evangelie van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die nou juist naar deze wereld is gekomen, om die weg die wij gebarricadeerd hebben, te openen. We hebben het vanmorgen gehoord, hoe hij getuigd heeft, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is door het geloof in mij. En zo mag ook deze Christen der schriften weer gepredikt worden in dit middaguur, Heere. Hij die waar geen weg meer was, een weg gebaand heeft, uw woord spreekt over een verse. Dat is een nieuwe weg. En een levende weg. Dat is die weg waarop u het leven geeft. Aan het hart van de zondaar, de dichter zingt er van mijn hart, roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat is het leven dat gericht is op u, o Heer Jezus Christus, de vorst des levens. U die dat leven schenkt uit louter genade om uw verdiensten. En die verdiensten hield in dat u de dood gestorven bent. De vloekdood des kruises, opdat de zegen van uw genade verloren zondaar geschonken zou worden. Opdat het ons zou mogen gelden uit genade, zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet dat u, het is een gave van God. En om die gave komen wij u smeken, Heere. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die ons geleiden. O, dat dat woord zijn kracht mag doen onder ons. Gezegend, opdat het mag dienen tot geloof te brengen en bekering. En uw kinderen onderwezen mogen worden in de weg der zaligheid. Het is vandaag Israëlzondag, we mogen bijzonder denken aan uw volk, waarmee gij u op een bijzondere wijze verbonden hebt. Uw woord getuigt daarvan, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. En dan staan ons zulke rijke beloften open voor dit volk. En we zien er naar uit dat ook het volk der Joden, de Heer Jezus Christus, zal belijden als de Messias, de van God gezalfde koning. Zoals wij van hem zingen, onze koning is van Israëls God gegeven. Heren, we zien er naar uit dat zij tot het geloof mogen komen. Wat zal het een weldaad betekenen voor deze wereld, als het afzweren van u al tot zoveel zegen heeft geleid in deze wereld voor het heidendom, hoeveel te meer hun aanneming. Heere, maak het wel, in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen, O, dat we onszelf ook niet in de weg zullen staan, Heere, wil onze gedachten gevangen nemen onder de majesteit van uw woord. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren. Schenk ze thuis uw onmisbare zegen. Wij vragen het u alles om Jezus willen, de vergeving van onze zonden. Amen. Enkele mededelingen van de kerkenraad van volgende week. Hoopt voor u voor te gaan om 9:30 en om 14:45 dominee R. Kok. Aanstaande zaterdag is er weer kinderclub in het schoolhuis, aanvang 9:30. Dit zo de Heer wil en wij leven. De collecte bij de uitgang vandaag is bestemd voor noodhulp in Colombia in verband met de massale vluchtelingenstroom vanuit Venezuela. Volgende week zondag hoopt voor u voor te gaan. Herstel zal er gecollecteerd worden voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 105, vers 4, 5 en 24. Psalm 105, vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunst hebt genoten. Vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ook het laatste vers, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Gemeente, op 14 mei 1948 werd door David Ben-Gurion de onafhankelijkheid uitgeroepen van de staat Israël. En wie had dat nou ooit voor mogelijk gehouden dat de Joden uit alle windstreken van de aarde zouden terugkeren naar hun vaderland? Dat als het land der belofte door God zelf aan hen gegeven was in het verre verleden, vele eeuwen lang, heeft de christelijke kerk dan ook voor zichzelf de naam van Jeruzalem en Jacob en Sion opgeheist. Wie over Gods volk sprak, die sprak over de christelijke kerk en niet over de Joden. Gods kerk waren de ware kinderen van God. En we noemen dat de zogenaamde substitutie- of vervangingstheologie. Christenen die geloven dat ze in de plaats van Israël zijn gekomen. Nederland werd ook het Israël van het Westen genoemd. Omdat men ervan uitging dat God definitief met het Joodse volk had afgerekend, omdat ze de Heren der Schriften gekruisigd hadden. En toch zijn er in de christelijke kerk altijd in de loop der eeuwen stemmen blijven opgaan van kinderen van God die stellig geloofden dat de beloften over de terugkeer van het Joodse volk naar het land der beloften in vervulling zou gaan. En een van die gelovigen was de bekende Anglicaanse bisschop G.C. Ryle. Daar zult u ongetwijfeld wel eens van gehoord hebben. Man die een voluit reformatorische leer in zijn prediking vertolkte. En in 1867 kwam van deze godvrezende bisschop een boekje uit met de titel Coming Events and Present Duties, letterlijk vertaald komende gebeurtenissen en tegenwoordige plichten. En daarin roept Ryle, naar aanleiding van de tekst uit Jeremia 31, het 10e vers, zijn lezers op om te geloven dat God zijn verstrooide Israël weer bijeen zal vergaderen. Want die tekst die spreekt daar duidelijk over. Ik zal die tekst voorlezen uit Jeremia 31 vers 10. Hoort des Heren woord, gij heidenen, dat zijn dus alle niet-Joden, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Dus heidenen, dat wil zeggen dat wij, u en ik, wij die geen Joden zijn, door de Heere hier al worden geboden om naar deze belofte van terugkeer van de Joden in hun land uit te zien. En met de kennis van nu lezen wij zo'n tekst natuurlijk nou weer heel anders dan voor de terugkeer van de Joden naar de staat Israël in 1948 en daarop volgende jaren. Want tot op de dag van vandaag keren nog steeds Joden terug naar hun land Israël. Maar deze bisschop die vestigde al in 1867 daar de aandacht op. Daar worden de heidenen, zegt hij, opgeroepen in dat 10e vers. Hoort gij heidenen en verkondigt in de eilanden die daar verre zijn. Eilanden staan in de Bijbel, zeg maar, voor de uitersten der aarde. Het haast onbereikbare. Nou, daar moet dat alles verkondigd worden. Dat het volk terug zal keren. En wie moeten jullie denken aan de eigen woorden van Jezus? Voordat hij naar zijn hemelse vader gaat, zegt hij, ga dan heen in de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle creaturen. En tot de boodschap van het evangelie behoort ook de belofte van de terugkeer van de Joden naar het Joodse land en de zaligheid die dat volk beloofd is in en door de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane zaligmaker. En dan zegt Ryle, en nou citeer ik maar enkele woorden van deze bisschop, Anglicaanse bisschop, protestantse bisschop dus. Hij zegt, ook wij behoren tot de volkeren die Jeremia aanspreekt. Dit is de stem van de Heere tot al de kerken van Christus onder de heidenen. Eeuwenlang heeft er in de kerken van Christus een niet rechtvaardige omgang bestaan met het woord Israël. Vele passages van de psalmen en de profeten werden uitgelegd alsof het uitsluitend ging om gelovigen uit de heidenen. Mensen hebben voortdurend te horen gekregen dat deze beloften bestemd zijn voor de christelijke heiligen. Ik heb lang tegen dit systeem geprotesteerd. En ik hoop dat te blijven doen, zolang als ik leef. Ik geloof dat Gods handelingen met Joden en christenen afzonderlijk geheel en al dezelfde zijn. Zonder berouw. Geloof in Christus. En heiligheid des harten zal geen enkele Jood of heiden ooit gered worden. Waar ik tegen protesteer is de gewoonte om duidelijk uitspraken wat betreft de toekomst van de Joodse natie te vergeestelijken. En ook om de volheid van de belofte uitsluitend van toepassing te doen zijn op de christenen. Ik geloof dat die gewoonte in geen enkel opzicht gewettigd wordt door de schrift. En dat ze een lange, droevige nasleep heeft. Tot zover het citaat van bisschop Ryle. Gelukkig is die zogenaamde vervangingstheologie vrijwel niet meer te horen. Althans, in ons land hoor ik er nauwelijks meer van. Alsof wij als kerk in de plaats van Israël zijn gekomen. Meer en meer is er toch het geloof gaan groeien dat Israël, het volk van Israël, het volk Gods is in bijzondere zin. Dit volk heb ik voor mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. We hebben ervan gezongen in Psalm 105. Zo wilde hij met geen volken wandelen. Het is mijn volk, zegt hij. En ik heb het voor mij geformeerd. In het schriftgedeelte dat we gelezen hebben, komt met nadruk naar voren dat Gods roeping en belofte jegens dit volk onberouwelijk zijn. Nou, u hebt wel gemerkt bij het lezen in dit teksthoofdstuk is de val van Jeruzalem definitief. Jeruzalem zal tot puin worden en tot as zal worden gegeven in de handen van de koning van Babel. In vers 24 horen we als het ware een ooggetuigenverslag van een oorlogsverslaggever. Kijk, staat er, ziet de wallen. Ze zijn gekomen tot aan de stad om die in te nemen. En dit zijn de wallen die door de vijanden zijn opgeworpen om de stad, om die belegerde stad Jeruzalem met katapulten te bestoken, zodat die stenen over, grote stenen over die muren heen geschoten konden worden met stenen en vuurpijlen. En staat er dan, de stad is gegeven in de hand van de Chaldeeën. Dat zijn dus de Babylonische soldaten die tegen haar strijden. En daar komt nog wat bij, omdat die stad belegerd is geworden. Zoveel maanden lang zijn er allerlei besmettelijke ziekten in die stad uitgebroken. Ook dat wordt verwoord. En er is honger natuurlijk. Er kon geen voedsel meer worden ingebracht vanwege het zwaard. Dat ziet op de oorlogssituatie. De honger, gebrek aan voedsel en de pest. En wat gij gesproken hebt, is geschied, zegt Jeremia. En gij ziet het. De Heer zelf is oor en ooggetuige van al dat leed dat er plaatsvindt binnen de muren van die stad. En dat alles naar het oordeel van God over zijn afgodische Jeruzalem en Juda. Nou, dat is allemaal aan de hand, hè. Zo is de situatie in die stad. Onhoudbaar. En terwijl dit zich allemaal afspeelt, geeft de Heer in vers 7 en volgende versen de opdracht aan Jeremia. En vandaar dat we dat hele hoofdstuk hebben gelezen aan Hanameel, dat is een zoon van zijn oom, om een akker te kopen. En om van die koop een koopcontract te maken met getuigen erbij en verzegeling. En dan moet hij het koopcontract en daarbij ook nog eens een kopie van dat koopcontract voor de ogen van de Joden in een aarden kruik doen, met de bedoeling dat die brieven, die aan bederf onderhevig waren, dat die brieven zo lang mogelijk bewaard zouden kunnen blijven. Nou, u weet dat er gewoonte was om in aarden kruiken papier te bewaren. Denk maar aan de beroemde Qumranrollen die gevonden zijn. Waar notabene handschriften van Jesaja, de profeet Jesaja, in gevonden zijn. Zoveel eeuwen bewaard gebleven in die kruiken bij de Dode Zee in een grot. Nou, om die rollen, in dit geval die koopcontracten, het originele, het kopie, dus lang te kunnen bewaren, opgeborgen worden in deze aarden kruiken. Want, zegt de Heer dan, terwijl dus Jeruzalem omsingeld is en bezet door de vijanden, allerlei toestanden in die stad leven, terwijl Jeruzalem bezet wordt, er zullen nog huizen en wijngaarden en velden, in vers 15 leest u dat, in dit land gekocht worden. Dus dat ziet al op de bevrijding. Dat er weer gewoon handel gedreven zal worden. Dat er weer huizen gebouwd zullen worden en akkers. En vanwege deze belofte klinkt nu onder deze volstrekt hopeloze omstandigheden, want dat zijn het toch, met de val van Jeruzalem en de wegvoering van dat volk in het vooruitzicht, komt de aankondiging van Gods wegen. Dat God zijn volk uit al de landen waarin de Heer hen verdreven heeft, en dat staat er in vers 37 in onze tekst, in zijn toorn en in zijn grimmigheid en in grote verbogenheid verdreven heeft. Te midden van die ellende zal de Heer aan zijn ontferming denken. Let er eens op hoe de Heer hier die toorn laat verwoorden door Jeremia met drie verschillende woorden. Toorn, grimmigheid, verbolgenheid. Het geeft aan hoe diep de boosheid van God over de zonde leeft in zijn binnenste. Met drie synonieme woorden probeert hij de gruwel van hun zonde weer te geven. Het is ook niet uit te zeggen eigenlijk wat er allemaal gepasseerd is. Zonde, we hebben ze gelezen. Misschien is het niet doorgedrongen onder het lezen, maar in vers 30 tot 35, lees maar eens met me mee. Dat is nou de aanklacht van de Heer. De Heer is hier openbaar aanklager. Wij zouden vandaag zeggen, hij is officier van justitie. Hij laat horen wat ze allemaal gedaan hebben. En dan moet je maar eens meelezen. Dit is de aanklacht van God aan het adres van zijn volk Israël. Vers 30. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda, dus het geldt zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk, hebben van hun jeugd af aan alleen gedaan dat kwaad was in mijn ogen. Want de kinderen Israëls hebben mij door het werk van hun handen alleen vertoornd, spreekt de Heere. Want tot mijn toorn en mijn grimmigheid is mij deze stad geweest van de dag af dat ze haar gebouwd hebben tot op deze dag, opdat ik haar van mijn aangezicht wegdeed. Om al de boosheid van de kinderen van Israël en van de kinderen van Juda, die ze gedaan hebben om mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten en de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, die mij de nek hebben toegekeerd en niet hun aangezicht, hoewel ik hun leerde, vroeg opzijnde en leerde. Evenwel hoorden ze niet om de tucht aan te nemen, maar zij hebben hun verfoeiselen, dat zijn hun afgodsbeelden, gesteld in het huis, dat is de tempel, dat na mijn naam genoemd is, om dat te verontreinigen. En ze hebben de hoogte van Baal, dat is de vruchtbaarheidsgod van de Canaanieten, en ze hebben de hoogte van Baal gebouwd. En nou komt het ergste wat je maar bedenken kunt. Die in het dal van de zoon van Hemon zijn om hun zonen en hun dochteren door het vuur te laten gaan. Ze hebben hun kinderen levend verbrand voor de afgod, hetwelk ik hun niet geboden heb, niet in mijn hart opgeklommen is. God heeft nooit het offer van mensen gevraagd, dat ze deze gruwel zouden doen, opdat ze Juda mochten doen zondigen. Gemeente, met dit absolute dieptepunt voor ogen, dat is het brengen van kinderoffers, het levend verbranden van de verbondskinderen van de Heere voor de vuurgod Moloch in het dal van Hinnom. Het dal van Hinnom wordt ook weer vergeleken met de hel in de Bijbel. Nu zegt de Heere, nu je dat gedaan hebt, hoe je mijn kinderen levend hebt verbrand, kon verbranden, nu is de maat bij mij vol. Nu ga ik deze stad en ik ga dit volk en ik ga Juda bestemmen voor Babel, om dat afgodische volk uit te roeien met het zwaard en met de honger en met de pest. We kunnen hier gerust zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan kunnen we dus al die zonden lezen en het gaat eigenlijk boven je verstand dat dit allemaal kon gebeuren. En op het gevaar af dat we naar dit volk zouden wijzen, zoals zoveel is gebeurd in de loop der geschiedenis. Dat Joodse volk, dat was toch maar eigenlijk niks. Maar nu moeten we toch maar, zoals ons avondmaalsformulier dat zegt, onze eigen zonde en vervloeking bedenken. Sla nou eens een ogenblik je oog naar binnen. Jij, u en ik. Als je 73 jaar gezondigd hebt, heb je meer kwaad gedaan dan iemand die 20 jaar gezondigd hebt. Dus dan kun je wel nagaan hoe ik hier sta. Wat hebben we nou nodig, hè? Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Zo is het toch. Of beter niet meer eens. Dat zou ook kunnen. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. In vers 37 in onze tekstwoorden. En dan kan je het niet begrijpen. En dat is nou juist, dat is de juiste bedoeling, dat we het niet begrijpen. Maar dat we het gaan bewonderen. Dat we het gaan aanbidden. Dat we zo'n God mogen preken in de hemel. Die zichzelf zo aandient in dit woord. Vers 37. Kijk eens waar de Heer mee begint. Zie. Ziet. Dat betekent, let nou eens goed op. Kijk nou eens echt wat er staat. Luister eens wat ik ga zeggen. Want dit zou je nooit, maar dan ook nooit verwachten, nu we de aanklacht gehoord hebben. De eis zou moeten zijn, de eeuwige doodsterven. Dat zou de eis moeten zijn van de officier van justitie, van de aanklager. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. Ziet. En we hebben gehoord, hè, van die onzagwekkende toren van God en van zijn gramschap en van zijn grimmigheid. Maar wat blijkt, dat ondanks dat God in zijn toren aan zijn ontferming kan denken. Dat kan kennelijk bij God samengaan. toornig zijn over de zonde en nochtans ontferming kennen voor de zondaar. Want nadat hij het oordeel over dit volk heeft voltrokken, belooft hij in vers 37 dat dit volk weer terug zou keren naar Jeruzalem en hij zal ze zeker doen wonen. O prachtig, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarin ik hen zal verdreven hebben, in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in mijn grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats weerbrengen en zal hen zeker doen wonen. En we weten hoe dat gebeurd is, nietwaar? Dat Babylonische Rijk is ten onder gegaan vanwege hun hoogmoed. En dan komt de koning van de Perzen. En die verleent een algemene amnestie, Kores, die in de Bijbel zelfs de Messias wordt genoemd, omdat hij dat volk in de vrijheid stelt. En wat denk je? Slechts een klein gedeelte wil terug naar Jeruzalem en Juda. Veruit het grootste deel is zo geïntegreerd in de samenleving van Babel, heeft zich zo weten vereenzelvigen met het afgodische leven in dat heidense land, dat ze helemaal niet meer begeren om terug te gaan. Ach, ze hebben daar 70 jaar gezeten, daar zijn misschien wel 3 geslachten tot stand gekomen en al 2 geslachten gestorven. Het geslacht dat weer terug kan gaan, daarvan van zijn de meesten in Babel geboren, die hadden niks met Israël. Ze zijn er niet geboren, zijn er niet geweest, ze hebben hun wortels in Babel. Ze mogen terug, maar wat hebben we te zoeken? Ze hebben zich daar gevestigd en ze hebben het goed. Maar gelukkig. En dat wordt in de Bijbel een overblijfsel genoemd naar de verkiezing van Gods genade. Gelukkig zijn er ook geweest die teruggegaan zijn. En van hen mag dat heerlijke woord gelden uit Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Maar je vraagt je af, hoe kan dat nou toch dat God dit volk weer terug wil nemen, als het ware, als zijn volk? Nou, dat antwoord ligt in vers 38. God heeft eerst gezegd, ziet, let op, ik ga ze weer vergaderen uit alle landen en ik zal ze weer zeker doen wonen. En dan in vers 38, ja, ja, dat is nu van het ja van God tegen het nee van dit volk. En want dat was het toch. Ze hebben mij de rug toegekeerd, zegt hij, en niet hun aangezicht. Ja, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Hier grijpt de Heer terug naar de woorden van het verbond dat hij met dit volk heeft opgericht. Ondanks al hun gruwelen die ze bedreven hebben met de afgoden van de Kanaaniet en andere volken, heeft God zijn verbond niet teniet gedaan. Hij heeft ook nog steeds, dat is u misschien wel opgevallen tijdens het lezen van de schrift, steeds kinderen genoemd. Het zijn zijn kinderen gebleven. Ach, en als u kinderen van de Heer gehad hebt, dan weet u het. Kinderen kunnen soms hele andere wegen gaan als dat u ze ooit hebt voorgehouden. Of misschien zijn er hier ook wel die grote zorg en verdriet hebben van kinderen. Die niks meer van de Here willen weten. Die voluit de wereld dienen met alles wat erbij hoort. En toch, het zijn uw kinderen gebleven. Al waar ben je blij als ze binnenstappen. Het is je kind. En als ze niet meer bij je binnen willen komen, dan zijn ze toch bij je binnen. Hier. In je hart. Mag je ze bij de Here brengen. Gedenk aan uw verbond. En hij heeft niks meer om op te pleiten. Wat jezelf betreft niet. Want wie zal een reine geven uit een onreine? En ook niet wat uw kinderen betreft. Die alles in de zonde doorbrengen. gedenk aan uw verbond. En dat is het verbond waarmee de Heere zich aan dit volk verbonden heeft. En die band is wat God betreft zo hecht. Al hebt gij met vele hoereerders gehoereerd. Wij kunnen dat als mensen nooit voorstellen. We zouden nog kunnen bedenken dat we één keer zouden kunnen vergeven bij overspel. Twee keer misschien ook nog. Maar dan wordt het al moeilijk, hè. Ach, het is eigenlijk altijd moeilijk. Ontrouw, dat is haast niet te verteren. Al heb gij met vele boeleren schoereerd. Keer nogthans weder. Mag ik nou eens in alle eerlijkheid vragen, heb je wel eens goede gedachten van God? Dat is een kenmerk van het genadeleven, hoor. Heb je wel eens vol verwondering onder die hemel gelopen, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid, dat is uw trouw, tot de wolken boog. Uw recht is als Gods berg. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegen mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos ver. Oh, wat verbind je dat aan hem? Juist in het besef wie je zelf bent. En daartegenover die groot en heerlijke God. Die in zijn lieve Zoon Jezus Christus zo nabij gekomen is. Dat hij mij kan en wil vergeven. Om Jezus wil. En daarom kan ik zo begrijpen dat je zo hunkert naar een prediking. Waarin de Heer Jezus Christus je aan het hart wordt gelegd. U dan die gelooft, is hij dierbaar, zegt Petrus. De bruid uit het hooglied zet haar liefdeslied in met die heerlijke woorden. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. En uw uitnemende liefde is mij beter dan de wijn. Zijn gehemelte is mij enkel zoetigheid. Ziet de dagen komen, staat er dan in Jeremia 31, vers 31. Dat ik een nieuw verbond zal maken. De Heer herinnert aan het verbond dat hij met het volk heeft gesloten. Maar nu gaat hij beloven dat hij een nieuw verbond zal maken. Het is de enige plaats in het Oude Testament waarover een nieuw verbond wordt gesproken. Kijk, het voert terug naar het verbond dat God sloot met het volk bij de Sinaï, niet waar? Maar oh, hoe snel hebben ze het verbroken. Ik las pas in de meditatie. In de wittebroodsweken waren ze al hoererij aan bedrijven. Want terwijl God als het ware zijn handtekening zet onder de huwelijksakte op de berg Sinaï, danst het volk beneden om het gouden kalf. Een nieuw verbond. Zo wordt het niet van het verbond van Sinaï gezegd. Het is dus de Heere die gaat zorgen voor een nieuw verbond. Dit is het verbond dat ik met hen maken zal. Na die dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wet geven in het binnenste van hen. Dus niet op stenen tafelen. Maar ik ga mijn wet in het binnenste van hen geven. En ik ga die in hun hart schrijven. Dat is het nieuwe verbond. En ik zal hun tot een volk zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Weet je wat de Heere hier nou belooft? Dat hij die innerlijke verandering in het hart van dat volk zal geven. En die zal ertoe leiden dat dat volk ook een leven zal gaan leiden. Overeenkomstig de wil van de Heere. Zo alleen kan er sprake zijn van een nieuw verbond, van een nieuwe relatie tussen de Heere en zijn volk Israël. Nou, niet in stenen tafelen gegrift, maar in hun hart. En dat heeft dan alles van doen met de vergeving van zonden. Nou grijp ik nog een keer terug naar Jeremia 31, waarover dat nieuwe verbond gesproken wordt. Want daar wordt bijgezegd. En oh, dan krijgt het zo'n diepte, ook voor je persoonlijk leven, als je dat nou mag verstaan. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En ik zal hun zonde niet meer gedenken. En lieve kinderen, daar staat er ook voor jullie bij, van de kleinste tot de grootste toe. Dus dan gaat de Heere zijn wet, die jij en ik niet kunnen houden, gaat hij in je hartje schrijven. En dan krijg je begeerte om naar de Heere te luisteren. Maar wat is dat goed? Misschien ben je wel zo ongehoorzaam thuis. En dan word je wel eens bestraft. En daar is dat nou goed voor om in het vervolg wel te luisteren. Dan word je niet bestraft. Dan zijn je ouders blij met je. Nou, dat is nou precies wat de Heere wil. Hij kastijdt ons als kinderen, omdat hij ons lief heeft. Als de Heer je maar raak zou laten leven, zou je zo je ondergang tegemoet gaan. En wat is het dan heerlijk dat hij als het ware onder de prediking aan de teugels trekt en zegt, ho, 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 ho. Je gaat de verkeerde kant uit. Er is maar één weg die tot de zaligheid leidt. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is het kinderlijke geloof in de Zoon van God, die de hemelse Vader wilde geven aan een wereld verloren in schuld, op dat volstrekt verloren zondaar de toevlucht zouden nemen tot hem en door hem gevoed zouden worden, gespijzigd en gelaafd, zo hebben we vanmorgen gehoord, tot het eeuwige leven. En dan moet je eens kijken wat er staat in vers 40 van onze tekst. Ik zal een eeuwig verbond met hun maken, dat ik van hen niet zal afkeren. Dus het is niet alleen een nieuw verbond, maar het is ook nog eens een eeuwig verbond. En dan moest kijken wat een tere woorden de Heer dan gebruikt als hij het daarover heeft. Dan zegt hij, opdat ik hun wel doe. En dan daarbij nog, als ook hun kinderen na hen. Dan wordt er gelijk ook een belofte gegeven voor het nageslacht. Hoe vaak is het hier al niet gezongen? We hebben het ook gezongen, maar meestal na een doopbediening. Of voor de doopbediening. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat is zijn trouw. Maar eeuwig zijn verbond gedenken, daar heb je dat eeuwige verbond. En dat rust in zijn woord. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En dat gaat nou maar voort, ook hier in Rijnsaterswoude. En dan gaat het erom dat wij, ja, de kracht van dat verbond, van dat nieuwe verbond, van dat eeuwige verbond, ook daadwerkelijk mogen geloven, in ons hart aannemen. En die Heilige Geest die van Christus uitgaat en die van de Vader uitgaat en het ons doet verkondigen, die werkt dat. En dan heeft hij zijn woorden gegeven om dat te werken. En dan heeft hij daarbij de sacramenten gegeven, opdat wij met des te meer gretigheid zouden geloven dat wat God in zijn woord belooft. En moest kijken wat er in het Nieuwe Testament gebeurt. Want in het Nieuwe Testament richt Jezus dat nieuwe verbond daadwerkelijk op met zijn discipelen. En waar rust dat dan in, dat nieuwe verbond? Oh, dat ontleent zijn kracht en heerlijkheid aan de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Hoe heerlijk heeft Jezus daar zelf van gesproken bij de instelling van het heilig avondmaal in Lucas 22. Daar lees ik. En als hij het brood genomen had en gedankt had, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachten is. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, en dan komt het, dan zegt hij: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament. En dat Nieuwe Testament, dat is het verbond. Staat hier vertaald met testament, maar het is het verbond. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond. In mijn bloed. Uit welk voor u vergoten wordt. O, dichterbij kan de Heer dat bloed toch niet brengen. En dan te bedenken, lieve broeder, dat het aan je voorhoofd is vastgemaakt. Dat is nou het nieuwe verbond in zijn bloed. Dan kunt u toch niet zeggen dat die op je dood uit is, is het wel? Geloof je dat nou, dat die geen lust heeft in je dood? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En daarom komt hij met dat woord zo dicht naar ons toe. Dat eeuwige, dat nieuwe verbond. Paulus zegt heel speciaal in de brief aan de Hebreeën, dat is aan de Joden. En die Hebreeënbrief is geschreven aan de Joden in de verstrooiing. Hè? Dan zijn ze dus al lang uit Jeruzalem verdreven. Jeruzalem is helemaal teniet gedaan door de Romeinen. En dan spreekt Paulus over dat eeuwige verbond. Dan zegt hij: de God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament, dat is het eeuwige verbond, door het bloed van het eeuwige verbond, uit de doden heeft weergebracht. Namelijk onze Heer, Jezus Christus. Zie je wel? Dat uit de doden de opstanding van Christus, de kracht van dat nieuwe, dat eeuwige verbond zo heerlijk spreekt. Eeuwig verbond, daar heeft hij ook over gesproken. Met Abraham, David en Noach. Bij Sinaï is dat niet gezegd. Hier en nu wordt het wel gezegd. Een eeuwig verbond. Het gaat van de Heer uit. Daarom hebben we ook gezongen aan het begin van de dienst. Het is trouw. Al wat hij ooit bevallen staat op recht en waarheid. Paulus op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Nou, moet je kijken wat er staat in vers 41 en 42. En ik zal mij over hen verblijden. Weet je nog van die toorn, van die grimmigheid, van die verbogenheid? Zo is het toch allemaal begonnen en terecht. Kon toch niet anders. En dan nu, vanwege dat nieuwe verbond, vanwege dat eeuwige verbond, door de geest in de harten, Gods wet wordt geschreven. En ik zal mij over hen verblijden. Zie die totale ommekeer. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal een getrouw in dat land planten. Dat spreekt de Heer, hè? Dan moet je kijken hoe de Heer erover spreekt. Ik zal een getrouw in dat land planten. Met mijn ganse hart. En met mijn ganse ziel. Gelijk als ik over dit volk gebracht heb al dit kwaad. Alzo zal ik over hen brengen al het goede dat ik over hen spreek. Ja, wij kunnen dit niet begrijpen, nietwaar? Na alles wat er gebeurd is. Wat een kwaad hebben ze niet bedreven. Oh, dan is Psalm 130 ons toch niet vreemd. Zo geen het recht zal treden om Heere gade slaan. Onze ongerechtigheid, ach, wie zal dan bestaan? Nou, niemand. Dat is een retorische vraag, niemand. Maar die dichter zingt door. De Heilige Geest blijft niet in de zonde steken. Daar moet u maar op letten, ook in uw eigen leven. En je kunt ontzaggelijk lopen tobben over je zondige bestaan. Maar de Heilige Geest ontdekt aan zonden en schuld, opdat wij met onze zonden en schuld bij hem terecht zouden komen die om zondaren zalig te maken in de wereld is gekomen. Dus als je altijd maar in dat kringetje van je zonde rond blijft draaien, dan is maar de vraag of de Heilige Geest je eraan ontdekt. O, er is altijd vergeving. Luister maar. Als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Maar nee! Maar nee! Daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Die wordt gij, Heere, met beving recht. Kinderlijk gevreesd. Kijk, en er komt er nog een facet bij. Deze dichter van Psalm 130, hè, die zo in de diepte van de nood heeft verkeerd. En die van die verlossing mag weten, van die vergevende liefde Gods in Christus Jezus. Deze dichter blijft niet steken bij zichzelf. Dat is ook zo eigen aan het leven der genade. Als we zelf die verlossing hebben leren kennen, die ruimte in God, die vrijheid van de kinderen Gods ook. Wat een gunning mag er dan ook komen in de harten van Gods kinderen naar medezondaren toe. En dat is hier ook zo. Daarom hebben we het ook gezongen. Hoopt op de Heere, gij vroom. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Dat mogen we nu ook tegen dat volk zingen. Is Israël in nood? Ja, dat zijn ze. Ze worden door miljoenen van vijanden omringd. En ze zijn er allemaal buiten om dat volk in de Middellandse Zee om te brengen. Allemaal. Niet één in leven. Er is geen groter Jood dan, geen groter haat dan Jodenhaat. Allemaal moeten ze geëlimineerd worden. Allemaal. Heerlijk dan. Hoop van de Heere, gij vrome. Zo mag de kerk toch staan voor dat volk van Israël, niet waar? Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, Israël. Want Gods goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En dat is ook mooi, hè? Zo doe hij ook aan mij. Ja. Om nou samen met de Jood ons aan diezelfde mantel van Jezus vast te grijpen. Tot een volkomen verzoening. Voor al onze zonden. U weet dat de profetie begon met de woorden van Jeremia dat het volk een akker moest gaan kopen. Of dat Hamaneel een akker moest gaan kopen. En dat had een sterke symbolische betekenis. Natuurlijk volkomen dwaas als dan een stad belegerd wordt. Als er honger is. Als er duizenden slachtoffers zijn getroffen door de katapults en de vurige pijlen. Er is honger en er is ziekte, pest, besmettelijke ziekte. Om dan een koopakte te gaan sluiten en een kopie te bewaren samen met het origineel in een... Heb je nou niks anders te doen dan dat? Maar kijk eens wat de Heer nou belooft in vers 44. Kijk, dat bevat dus ook dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond. Velden zal men voor geld kopen. En de brieven onderschrijven en verzegelen. En getuigen doen betuigen in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem. En in de steden van Juda en in de steden van het gebergte. En in de steden van de laagte en in de steden van het zuiden. Want ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de Heer. Er zullen opnieuw weer huizen en akkers verhandeld worden. Dat betekent dus dat ze dit land weer in hun bezit zullen krijgen. Die landbelofte zo getrouw aan de vader geschonken zal vervuld worden. Als hij hun hart vernieuwd zal hebben. O, en zij samen met de heideren mogen delen in die overvloedig kennis van de Heer Jezus Christus. Alzo, zegt Paulus, zal geheel Israël zalig worden. U weet hoe bestreden het gebied van Israël is, nietwaar? Als het aan het grootste gedeelte van de wereld ligt, dan moeten de Joden eruit. 48 zou nooit meer gebeuren als in deze tijd zou gebeuren. Dus de oorlog voor nodig geweest. Wij kunnen Gods weg niet doorgronden. Maar de oorlog is er voor nodig geweest. Die verschrikkelijke holocaust. Om op de wereld het besef te doen bestaan. Een wereld die eeuwenlang de Joden gehaat heeft. Om die Joden een eigen grondgebied te geven. U weet het, was gelijk al oorlog. In 48 was er gelijk al oorlog. En wat voor verschrikkelijke oorlogen zijn er niet geweest. In de loop der tijd. Maar al die gebieden zijn nu omstreden. Dat weten we, wordt over bezette gebieden gesproken. Enzovoort, enzovoorts. God zal ze dat alles weer terugschenken. God zal ze dat alles weer terugschenken. En wie weet hoe goed de Arabieren daarmee zullen zijn en de Palestijnen. Oh, want ook daaronder heeft de Heer zijn volk naar zijn eigen belofte. Ook in de profetieën van Jeremia en Jesaja wordt ons daarover gesproken. Maar dit staat centraal. Alzo, hoe dan zal geheel Israël zalig worden? Dat gaat gebeuren. Ze zullen gewassen worden en gereinigd worden in het bloed van het lam. Ze zullen zich bekeren tot hem, zegt de schrift, die ze doorstoken hebben. En ze zullen zich met hun zonden en ellende tot hem, zich ter genezing wenden. En dan staat er iets zo prachtig. Zo zal hij zich over hen verblijden. En hij zal ze wel doen. Dan moet ik denken aan die prachtige woorden uit Psalm 116. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Amen. Zingen wij van Psalm 106, het 26e vers. Psalm 106, vers 26. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor dit evangeliewoord. Zo bijzonder gericht op uw bondsvolk Israël. Beloften die nog openstaan. O, in het beginsel is er wel enige vervulling geweest in de terugkeer van de weinige Joden uit de ballingschap naar Jeruzalem en Juda. Maar de meesten hadden hun hart verpand aan de afgoden van die tijd. O, het is zo kenmerkend, Heere, voor het leven van ons mens. Wij die leven in een land waar de kerkverlating steeds grotere vormen aanneemt. Waar per dag honderden mensen de kerk terugkeren. En Heere, als u niet gezegd zou hebben dat u met uw kerk zal zijn al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ach, waar zou onze moed gebleven zijn? Maar Heere, dat we maar mogen hopen en vertrouwen op wat u hebt beloofd. En dan komt daar die heerlijke belofte tot dit volk eenmaal gedaan. Dat u ze weer zal doen keren uit al de landen waarheen gij ze verdreven hebt in deze wereld. U zult ze terugbrengen en we hebben daar al veel van gezien. Maar er staat nog zoveel te gebeuren en daarom mogen wij dit volk ook van harte aan u bevelen. Heere, wij belijden onze schuld ook. Wat is er al ook door de kerk niet misdaan ten aanzien van het Joodse volk. Zelfs in de naam van u zijn ze geofferd geworden. Opgeofferd. Ja, als lammeren ter slachting geleid zelfs. Door de eeuwen heen. En u zegt dat u een nieuw verbond met ze zal maken. En u hebt gezegd dat dat een eeuwig verbond is. U gaat de wet in hun hart schrijven. O, dan houdt alle uitwendige godsdienst op. Agieren, dan gaat u met dit volk geen andere weg als met alle zondaar. Hebben dat ook zo heerlijk mogen vernemen uit het geschrift van Ryle. Dan hebben we allemaal hetzelfde nodig, Jood en einde, heiden, de reinigende kracht van het bloed van Christus. Heere, dat bloed ook in de kracht van u in ons leven geopenbaard mag worden. Meer en meer, dat bloed dat niet alleen reinigt van alle zonden, maar dat ook ons leven zuivert. Van dag tot dag. Wij danken u voor uw woord. En we bidden u voor het volk van Israël. Bescherm ze, Heere, te midden van die vijandige wereld om hen heen. Ze zijn op dit moment bezig om een regering te vormen. Geef dat ook zijn beslag mag krijgen. En er ook een vrager zal zijn naar de Heere. En naar zijn sterkte in dit alles. Dat ook hun hulp mag zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En bewaar ze en geef ze wijsheid, Heere, hoe op te treden in de steeds moeilijkere situatie waarin dit volk verkeert. Maar gelukkig dat u het beloofd hebt dat niemand ze uit uw hand zal rukken. We mogen deze gemeente aan u bevelen. Wat een zegen, Heere, dat we hier nog in alle rust samen mogen komen, onder de bediening van uw woord mogen verkeren, dat de catechisaties weer mogen beginnen, het kerkelijk werk in de wintertijd weer volop in bedrijf mag zijn. We mogen u bidden voor onze broeders en voor allen die een taak hebben, ook in het bijzonder dominee Kempeneers. Geef hem de kracht, Heere, om zijn werk te kunnen doen in afhankelijkheid van u, tot eer van u en tot zegen van deze gemeente. Gedenk ons allen tezamen zoals we hier mogen zijn, ieder met zijn of haar persoonlijke levensomstandigheden, Dat kan moeite zijn. Dat kan verdriet zijn. Dat kan rouw zijn. Dat kan gemis zijn. Dat kan verwondering zijn. Dat kan aanbidding zijn. Dat kan vreugde zijn. Dat kan een blijdschap zijn die de wereld niet kent. Dat verheugd te zijn in God naar waarde nooit te danken. Gedenk in lichamelijke noden. Gedenk in psychische noden. O God, bij u zijn er uitkomsten, zelfs tegen de dood. Verzoen onze zonden. Neem onze dank aan. We vragen het u alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 98, de versen 2 en 3. Psalm 98, de versen 2 en 3. gemeente gaat in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen we met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.